Ik doe u vooraf de volgende mededelingen. Volgende week zondag zal er in de Nederlandse Hervormde Kerk van Sommelsdijk weer een interkerkelijke kerkdienst worden gehouden voor de verstandelijk gehandicapten, waarin dan dominee Den Toom hoopt voor te gaan, aanvang 14:45. Aanstaande woensdagmiddag, 23 september, zal er hier een bejaardenmiddag zijn. Wie vervoer nodig heeft, kan dit melden bij een van de diakenen. 14:30 begint die bejaardenmiddag. Morgenavond hoop ik, zoals ik dat ook heb aangekondigd in het kerkblad, een ontmoeting te hebben met de ouders van de catechisanten om eens over catechisatiewerk te spreken. En dinsdagavond 19:30 zal er weer de Bijbelkring zijn. De collecte is vandaag voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 6e vers van Psalm 17. Geen leeuw is heter op de jacht, geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meer de list het oog ontschuilen. En wat er verder volgt, Psalm 17, het 6e vers. Wij stellen ons nu eerst voor de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit het woord van God uit het boek Exodus, het 17e hoofdstuk. We lezen daarvan de verzen 8 tot en met 16. Exodus 17, de verzen 8 tot en met 16. Terwijl we dan in aansluiting aan de schriftlezing het 9e vers van Psalm 143 zingen. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. 143, het 9e vers. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem en hij zat daarop. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En leg het in de oren van Jozua dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. We zijn toegekomen aan dat schriftgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, Israëls strijd met de Amalekieten. Ik wilde deze geschiedenis in 2 keer bepreken. Vanmorgen is de tekst vers 8 tot en met 13. We hebben dat zojuist gelezen, de aanval van de Amalekieten. Het leger dat Jozua moet op de been brengen om tegen de Amalekieten te strijden. En Mozes' gebed op de heuvel, daarin bijgestaan door Aaron en Hur. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord bidden. En dan willen wij ook vanmorgen weer voorbeden doen. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd broeder Broeren en daar is ook nog altijd broeder Wiegel. In datzelfde ziekenhuis is ook opgenomen Maarten Baan, die daar voorlopig nog zal moeten zijn in verband met het vaststellen van medicatie en zien of die medicijnen aanslaan. Dan zal in het ziekenhuis in Icazia ziekenhuis in Rotterdam morgen worden opgenomen zuster Verhagen, die daar een knieoperatie moet ondergaan. En ook zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis moet weer naar het ziekenhuis. Zij dinsdag aanstaande naar het Dijkzicht. En dan willen wij ook gedenken aan de rouwdragenden. Broeder van Duin heeft in de afgelopen week zijn moeder moeten begraven. En broeder Ververs, Doris Ververs, heeft een broer door de dood verloren. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heere, wij mogen uw heilig aangezicht zoeken aan de morgen van deze dag. Allereerst mogen we dan wel met dankzegging tot u komen, Heere, vanwege het feit dat u ons allen hebt willen sparen. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Wij kunnen wel eens plannen maken en we kunnen wel eens heel ver vooruit denken en heel ver vooruit ook onze plannen maken en onze afspraken hebben. Maar we worden er toch iedere keer ook weer aan herinnerd dat we slechts mensen zijn, stervelingen. Dat blijkt ons als de dood weer rondgaat en als de dood ook weer slachtoffers maakt, mensen wegneemt. We noemden elkaar zojuist ook weer namen van mensen die tot onze gemeente behoren, die in de afgelopen periode een verlies geleden hebben en die geroepen werden tot een droeve taak om de overledene te gaan begraven. Heren, dat is altijd een ingrijpend gebeuren. Als het zo dichtbij komt, als het in onze naaste familie is, telkens weer worden we er op die manier ook aan herinnerd dat wij geen blijvende stad hebben en dat wij geliefden moeten afstaan, maar dat tenslotte ook ons aller beurt komt en dat er niemand is die de neervellende en de afmaaiende zeis van de dood kan ontgaan. We bidden u, Heere, dat u de bedroefden gedenken wilt en dat u ze in hun verdriet sterken wilt en dat u ze bij het verwerken van het verlies uw bijstand wilt geven. En op deze wijze worden ook anderen in onze gemeente er weer aan herinnerd dat ze kortere tijd of langere tijd geleden ook een keer naar het graf moesten om daar een geliefde achter te laten. Heren, iedere keer weer wordt de wond als het ware weer opengehaald en iedere keer weer is er de beleving, de inleving van het verdriet. Geeft u dan juist in zulke ogenblikken ook uw nabijheid en uw vertroosting te ondervinden. En laten we met al die zorgen en al die moeite van het leven ook werkelijk tot u de toevlucht mogen nemen. Laten we die weg kennen, Heren, de weg naar boven, de weg naar de God des levens, de weg naar die zaligmaker Jezus Christus, die van zichzelf getuigd heeft dat hij behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Een hoge priester die ook werkelijk in de noden en in het verdriet van anderen kan inkomen. Heren, zo bidden wij dat u gedenken wilt aan alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Denk ook aan anderen die op een andere manier zorgen hebben. Heren, we noemden elkaar ook de namen van mensen die in het ziekenhuis liggen of die daar naartoe moeten. Er zijn er die al langere tijd in het ziekenhuis verblijven en dan Denken we ook nu weer aan broeder Broeren en broeder Wiegel. U kent ze beiden, heren. U weet wat ze in hun omstandigheden ook zo nodig hebben. Laten zij, nu ze al een langere tijd uitgeschakeld zijn, toch niet moedeloos worden, maar ondervinden dat gij hen zo van tijd tot tijd ook met uw heil wilt bezoeken en dat u hen ook hoop en uitzicht wilt geven. En wilt u het dan ook, wat hun lichamelijke noden betreft, nog wel maken. We willen u dat ook bidden voor Maarten Baan, die in datzelfde ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen en die daar moest blijven. Heren, we vragen van u dat u ook hem wilt gedenken, dat u hem geven wilt dat hij ook zijn weg op u, de Heren, mag wentelen en dat hij tot bij u zijn toevlucht mag zoeken. Wilt u geven dat de doktoren ook middelen mogen weten en dat ze de weg duidelijk mogen zien die ze met hem voor zijn welzijn moeten gaan, en wilt u daar ook genadig uw zegen over geven. Denkt u ook aan zuster Verhagen, die een operatie moet ondergaan. Heere, gaat u met haar mee als ze morgen naar het ziekenhuis moet en als ze wellicht dinsdag al naar de operatiekamer zal moeten. Weest u haar nabij en omringt u haar met uw trouw, met uw zorg, en laat ze zich aan u, de Heere, mogen overgeven. Een mens bereikt in zijn leven momenten dat hij het uit handen moet geven. Maar als het dan alleen maar in handen van de dokter komt, dan zijn we nog niet veel verder. Als we het maar in uw handen mogen geven, Heere, en bij u mogen schuilen. En als dat ook haar ervaring en ondervinding mag zijn, dan kan het ook een goede en een gezegende weg zijn die gij nu met haar gaat. Denk ook aan zuster van Leeuwen, die voor de zoveelste keer naar het Dijkzicht ziekenhuis moet en opnieuw daar een kuur moet ondergaan. Heren, wees ook met haar in haar noden en laat zij ook de weg tot u mogen kennen, Heren, opdat zij ook deze zorgen bij u mag neerleggen en mag ondervinden dat gij een helper, dat gij een toevlucht zijt. En zo worden wij ook door ziekten weer herinnerd aan onze zwakheid, aan onze broosheid. Trouwens, Heren, u hebt in de afgelopen week ook nog andere dingen gebruikt om ons te leren hoe klein wij als mensen zijn. Als de krachten die gij in de natuur gelegd hebt een ogenblik losgemaakt worden, Heren, waar zijn wij dan? En wat kunnen we dan? Dan zijn onze handen verzegeld en dan zijn we machteloos. Als gij iets van uw grootheid en van uw heerlijkheid in het rijk de natuur bewijst, en als u dat ook dan tegelijkertijd een middel in uw hand doet zijn om ons niet alleen te herinneren aan onze zwakheid en onze broosheid en onze kleinheid, maar als u daarin tegelijkertijd ook iets laat voelen van uw gramschap. Want Heren, dat is er toch altijd. Als uw oordelen op de aarde zijn, dan is het ook de bedoeling dat de inwoners der wereld gerechtigheid zullen leren. Als u het ons laat voelen dat wij wel heel veel pretenties kunnen hebben en dat we wel heel veel kunnen steunen op wat wij presteren, maar dat u in een ogenblik alles kunt vernietigen en datgene waar wij onze hoop op gezet hebben, dat dat verdwijnt en dat er niets van terecht komt. Dat onze arbeid ook te vergeefs is als gij uw hulp aan het werk ontzegt. Heren, laten we het met elkaar allemaal mogen leren om voor u, de hoge God, te bukken en te erkennen dat we geen rechten hebben. Integendeel, dat we geen rechten hebben en dat u geen plichten hebt tegenover ons. En dat we van gunst moeten leven, van onverdiende gunst. En laten we zo leren, Heren, wat gij ons onderwijzen wilt. Denk aan degene die door datgene wat er gebeurd is heel persoonlijk en ook in hun bedrijf gedupeerd zijn. En die hun arbeid zagen mislukken. En die met zorgen vervuld zijn als ze aan de toekomst denken. Heren, gedenk hen in uw gunst. En geef, o God, dat er middelen voor hen gevonden zullen worden, waardoor ze niet moedeloos hoeven te worden, maar waardoor ze toch verder kunnen. Ook ondanks de beproevingen en de tegenheden. Heer, zo zijn er allerlei dingen in ons leven die ons erbij bepalen dat we u, de schepper van hemel en aarde, niet kunnen missen. En daartoe brengt u ons vanmorgen immers ook weer in uw huis. Want laten er dan allerlei noden zijn op het terrein van verdriet en rouw en ziekte en tegenslag. Maar er is één nood die boven dat alles uitstijgt. En dat is onze geestelijke nood. Dat is het feit dat we verloren zondaars zijn. Zo zijn we op de wereld gekomen. En zo brengen we onze tijd in dit leven door. En zo zullen we straks ook van de wereld afgaan. Als verloren mensen. En wij kunnen daar niets aan veranderen. En u zijt gij gekomen met uw evangelie, Heere, juist voor verlorenen. Gij had geen boodschap en gehoefde geen evangelie te geven als de mens in de staat der rechtheid gebleven was. En als ze in het paradijs in gehoorzaamheid aan u, de Heere, zou hebben volhard. Maar sinds we gevallen mensen zijn, is de noodzaak van het evangelie ook gekomen. En u hebt in uw grote goedheid, in uw onbegrijpelijke genade, een blijde boodschap gegeven voor de verlorenen. U hebt het de weg gewezen, zelf de weg gebaand. U hebt de middelaar geschonken en u hebt hem geopenbaard en gelaat van hem spreken en van de verlossing in hem. En Heere, die dingen mogen vandaag in uw huis onze aandacht krijgen. Geef dat we er aandacht voor hebben zullen. En dat al onze aandacht daarop gericht mag wezen. En dat we met een heilbegerig hart en met een geopend oor mogen luisteren naar wat u ons ten aanzien van deze dingen te zeggen hebt. O God, werk dan in ons midden. En wees met uw geesteswerk onder ons, zodat we het woord mogen verstaan, zodat het ingang mag vinden in onze harten en zodat het vrucht mag dragen in ons leven. In afhankelijkheid, Heere, zien wij tot u op. Ga ons niet voorbij. We hebben het wel verdiend dat u ons voorbij zou gaan. We hebben het verdiend dat u ons uw woord zou ontnemen, dat u de kandelaar van zijn plaats zou weren. Maar mogen wij u bidden, bij uw grondeloze barmhartigheden, dat ge nog aan ons gedenken wilt in ontferming. En dat u ons nog bezoeken wilt met uw heil. En dat u vergeven wil al wat wij misdaan hebben. Hoor ons dan, Heere, was ons in uw bloed. Vergeef ons al onze zonden. En neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid beide. Amen. We zingen uit de 20e psalm, het 1e, het 4e en het 5e vers, dat op uw klachten hemel scheuren. Op wagens, paarden en op helden zij onze vijand stout en behoud, o Heer, wil bijstand zenden. 1, 4 en 5 van psalm 20. Gemeente, het schriftgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt uit het Bijbelboek waar we al geruime tijd met elkaar in aan het lezen zijn, laat ons zien dat er ook nog andere gevaren zijn geweest voor het volk Israël in de woestijn. We hebben gezien dat daar op bepaalde ogenblikken het gevaar was dat ze van dorst zouden omkomen. Maar dat de Heere toen genadig uitkomst heeft gegeven bij Mara en later bij Rafidim toen hij water uit de rots gaf. We hebben gezien dat er op andere momenten de hongersnood was of dreigde en dat het volk door de honger dreigde om te komen. Maar ook daarin heeft de Heere genadig voorzien. Hij heeft brood uit de hemel gegeven en hij is dat brood, dat manna blijven geven, al de tijd dat ze in de woestijn waren. Maar het blijkt dat er nog weer andere gevaren zijn ook. Er zijn ook vijanden. Ze hebben natuurlijk de vijandschap in Egypte meegemaakt, en hoe? Maar al zijn ze nu uit Egypte bevrijd en al is Farao niet meer in leven en al zijn de Egyptenaars omgekomen in het gericht van de Heere, daarmee zijn nog niet alle vijanden uitgeroeid. Daar zijn ook nog de Amalekieten, om maar een voorbeeld te noemen. En het zijn die Amalekieten waar de Israëlieten in de woestijn ook mee in aanraking gekomen zijn. Deze Amalekieten hebben op een lafhartige wijze het volk Israël aangevallen. Waarom? Was dat omdat Israël, zonder dat ze daar toestemming voor hadden gevraagd of verkregen, door het gebied van de Amalekieten zijn getrokken? Ik denk dat de reden voor de aanval van de Amalekieten heel ergens anders gezocht moet worden. Er was wat anders aan de hand. De Amalekieten namen geen wraak omdat hun gebied door de Israëlieten was doortrokken. De Amalekieten hebben een aanval uitgevoerd vanwege het karakter dat dit volk had. Vanwege de aard van dat volk. Wat waren de Amalekieten namelijk? Men heeft ze gehouden voor nakomelingen van Esau. En dat doet men dan op grond van een bepaald vers in het 36e hoofdstuk van het boek Genesis. Waar als een van de nakomelingen van Esau ook een zekere Amalek genoemd wordt. En op grond van die schriftplaats is wel beweerd dat de Amalekieten dus nazaten van Esau waren en dat de strijd waar onze tekst van spreekt eigenlijk een episode uit die broederstrijd is geweest tussen Esau en Jacob en dan ook de nageslachten van Esau en Jacob. Ik geloof niet dat deze verklaring juist is, alleen al op grond van het feit dat ver voor Genesis 36, namelijk in Genesis 14, ook al sprake is van de Amalekieten. Er zijn dus afgedacht van de nakomelingen van Esau, via die lijn van Amalek, ook nog anderen geweest die naar een zekere Amalek genoemd zijn. En in Genesis 5:14 lezen wij van de Amalekieten en dat is in de dagen van Abraham al. En als wij nog naar een paar andere schriftplaatsen kijken, dan komen wij in Numeri 24 een hele merkwaardige opmerking tegen uit de mond van Bileam. Bileam, die waarzegger, die door koning Balak, de koning van de Moabieten, gehuurd was om Israël te vloeken. Maar de Heere heeft die vloek die Bileam wilde uitspreken in een zegen veranderd. En Bileam kon eenvoudig dat volk Israël niet vloeken. Hij moest het zegenen. En toen heeft hij in de loop van al die dingen die hij uitgesproken heeft, onder andere ook dit gezegd. Er staat in Genesis in Numeri 24 vers 20, toen hij, Bileam, de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Gemeente, die uitdrukking uit de mond van Biliam, die er door de geest Gods eerst ingelegd is en die Biliam toen uitgesproken heeft, die uitdrukking is veelzeggend. Amalek is de eersteling der heidenen. De eerstgeborene, zo zou je kunnen zeggen, van de hele heidenwereld. In wie de hele heidenwereld als het ware samengevat is. En wat is nou de eigenschap van de heidenwereld? Dat heeft Mozes gezegd in het boek Deuteronomium. En u ziet dat er toch wel nut is in het vergelijken van de schrift met de schrift. En dat het naast elkaar leggen van verschillende plaatsen uit het woord van God ook wel verhelderend kan werken. Ik lees u het laatste gedeelte van het 25e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Daar zegt Mozes tegen Israël: gedenkt wat Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u als gij moede en mat waart. En hij vreesde God niet. Nou, daar heb je nou precies in het kort getypeerd wat de heidenwereld doet. God niet vrezen. Ze hebben andere goden. De heidenwereld wordt getypeerd door de afgodendienst. En voor de ware God is geen plaats. Er is geen vrezen Gods in hun leven. En dat wordt heel nadrukkelijk van die eersteling, van die eerstgeborene van de heidenen van Amalek gezegd. Wat Amalek dus motiveert om Israël aan te vallen, dat is zijn anti-goddelijk karakter. En om het nu nog scherper te zeggen, de heidenwereld is ook de wereld waar de duivel de scepter zwaait. Juist door die invloed van de afgoden, van de demonen, heeft de duivel greep op die heidenwereld. Waar de vreze Gods ontbreekt, daar zit de duivel op de troon. En de duivel maakt van deze eersteling der heidenen gebruik. Merkwaardig dat dat van Amalek gezegd moet worden: hij vreesde God niet. Daarin is inderdaad duidelijk dat deze Amalek, dat dit volk van de Amalekieten, van al de heidenvolkeren nog een van de meest gevallen en weggezonken volkeren is geweest. Want wat lees je in het tweede hoofdstuk van het boek Jozua bijvoorbeeld? Als die verspieders bij Rahab zijn, dan zegt Rahab tegen de verspieders dat al de inwoners van het land, de Kanaanieten, dus eigenlijk geen moed meer hebben, dat de moed hen in de schoenen gezonken is, dat het hart hun ontvallen is, alleen al op grond van de dingen die over Israël en over Israëls God verteld worden. De grote daden die de Heere verricht heeft, die hebben zoveel invloed uitgeoefend op de meeste heidenvolkeren, dat hoewel ze geen van alle de vrezen des Heeren kennen, ze toch ontzag voor God gekregen hebben. En dat ze daarom eigenlijk allemaal beseffen dat ze tegen Israël niet op kunnen. En dat schijnt bij Amalek helemaal ontbroken te hebben. Terwijl de Moabieten en de Kanaanieten allemaal een zekere vrees hadden, ontzag voor Israëls God, zegt het woord van God van Amalek, maar die vreesde God niet. Er kon gebeuren wat er gebeurde en de Heere kon dingen doen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En de Heere kon verlossing schenken en uitkomst geven, zodat anderen diep onder de indruk zijn. Maar op de Amalekieten maakt het geen indruk. Die vrezen God niet en die durven in hun hardheid, in hun onbekeerlijkheid, in hun onverbeterlijkheid het volk Israël in de woestijn aanvallen. Hebben ze dan zo'n hekel aan de Israëlieten? Nee, misschien is dat nog niet eens de verklaring. Maar wat daarachter zit, ik zei al, de duivel regeert daar waar de vreze Gods ontbreekt. De duivel gebruikt deze eersteling van de heidenen. De duivel heeft hem aangeport om Israël aan te vallen. En wat is de duivels bedoeling? In Israël gaat de Messias schuil. Uit dat volk zal straks de beloofde zaligmaker geboren worden. Zal het de duivel nu lukken om dat volk te vernietigen door de honger, door de dorst, desnoods door de Amalekieten, dan zal die belofte Gods nooit vervuld worden. Dan komt er geen Messias, dan komt er geen verlosser, dan komt er geen zaligheid voor verloren mensen. Dan zal de duivel ze allemaal in zijn greep kunnen houden. Dus in die aanval van de Amalekieten zien we een anti-goddelijke trek. Hij vreest God niet. En we zien de antichrist in hem zichtbaar worden. Hij wil Christus niet. Hij wil de naam van Christus uitdelgen en de verwachting op die zaligmaker teniet doen. En zo is de aanval van Amalek hier bij Rafidim op het volk Israël uiteindelijk erop gericht om zondaren in de greep van de zonde te laten, slaven van de zonde te doen blijven en ze eeuwig een prooi van Satan te laten blijven. Dat zit hierachter. En dat gebeurt op een moment waarop de Heere zo bijzonder genadig voor Israël gezorgd heeft. Toen kwam Amalek. Toen. En dat slaat natuurlijk terug op het voorafgaande. Op dat moment dat de Heere dat dorstende volk op zo'n rijke wijze beweldadigd had door ze water te geven. Toen. Toen de Heere het evangelie geopenbaard had. Weet u nog van 2 weken geleden? Het slaan van Mozes op de rots was evangelieprediking. Dat verkondigde dat straks de Heere Jezus Christus zou komen en dat hij geslagen zou worden, dat de plaag op hem zou zijn, dat de ongerechtigheden aan hem bezocht zouden worden en dat er uit hem nu een bron van leven en van zaligheid zou ontspringen. Toen Israël gezegend was met water dat ze konden drinken, zodat ze niet hoefden te sterven van dorst. Toen Israël het evangelie zo helder en heerlijk had mogen horen. Toen daar de Christus Gods gepredikt werd bij Rafidim. Toen daar door de Heere verkondigd werd dat in Christus een volheid van genade geopend zal worden. Toen kwam Amalek. Dat is de tactiek van de duivel. Hij gunt geen mens de genade Gods. En als God genade aan iemand bewijst, dan probeert de duivel het weg te nemen. Hij gunt geen mens enig geestelijk genot en geestelijk geluk. En als de Heere zo'n mens bezoekt en zegent en geestelijke genietingen geeft, dan probeert de duivel ze weg te nemen. Toen kwam Amalek. En wat kan Israël daar nou tegen doen? Ze staan weer machteloos. Toen ze dorst hadden, waren ze machteloos. Toen ze honger kregen, waren ze machteloos. Toen ze bij de Rode Zee stonden, waren ze machteloos. Oh, wat heeft God de middelen om een mens te laten voelen hoe klein hij is. Wat heeft God middelen tot zijn beschikking om een mens te laten voelen hoe afhankelijk hij is. En nu weer, wat moeten ze nou tegen Amalek beginnen? Zij zijn niet getraind in oorlog voeren, deze slaven, want dat zijn ze tot voor kort geweest, nietwaar? En ze moesten hard werken, van vroeg tot laat. En ze hadden geen enkele mogelijkheid om nog iets anders te doen naast hun slavenarbeid. Zijn ze trouwens genoegzaam bewapend? En al zouden ze wapens hebben, kunnen ze die dan hanteren? Of zal het nu net gaan zoals de Heere dat bij de Rode Zee heeft laten gaan? Niet waar, toen kwam Farao achter hen aan en toen was er die paniek in het leger van de Israëlieten. Maar toen mocht Mozes zeggen, de Heere zal voor u strijden. en gij zult stil zijn. Toen hoefden ze de strijd niet in. Toen hoefden ze geen wapens te gebruiken. Toen hoefden ze de vijand niet te naderen. De Heere zou voor hen strijden. En zij mochten zien hoe de Heere dat deed. Doet God dat nu ook net zo? Grijpt God de Amalekieten aan zoals hij in de tijd de Egyptenaren aangegrepen heeft? Die heeft hij verdronken in de Schelfzee. Zal hij nu in de woestijn op een andere manier met de Amalekieten afrekenen, zodat dat volk in verwondering opnieuw mag zien hoe God het voor hen opneemt? Nee, zo gaat het namelijk niet altijd. Soms gaat het zo. Soms. Soms neemt de Heere het zo kennelijk en duidelijk voor zijn volk op dat zij er niets aan hoeven te doen. Dat ze hun handen, om het maar eens zo te zeggen, over elkaar mogen vouwen en dat ze mogen zien in het geloof hoe God de dingen voor hen oplost. Maar zo gaat het niet altijd. Hier gaat het anders. Hier zegt Mozes tegen Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Hier moeten ze gemobiliseerd worden. Hier moeten ze de wapens gaan hanteren. Hier moeten ze met het zwaard in de hand de vijand tegemoet gaan. Ondanks dat ze ongeschikt zijn, ondanks dat ze onervaren zijn, Gods bevel luidt dit keer niet: gij zult stil zijn, maar Gods bevel luidt: strijd. En hoe dat dan moet? De Heere geeft twee bemoedigingen. Allereerst in de naam van de aanvoerder in deze strijd, Jozua. Dat is voor het eerst dat we Jozua tegenkomen in de Bijbel. Later horen we natuurlijk nog heel veel van hem. Nu is hij er al. Nu wordt hij door Mozes al uitgekozen. Kennelijk heeft Mozes toch toen al heel wat in deze Jozua gezien. En heeft Mozes geweten dat deze Jozua de aanvoerder in de strijd moest zijn. Zijn naam. En er is niks toevallig. In de Godsopenbaring. Zijn naam is van grote betekenis. Hij heette eigenlijk geen Jozua. U vindt dat in het boek Numeri in hoofdstuk 13. De eigenlijke naam waar zijn vader en moeder deze man mee genoemd hadden toen hij geboren was en toen hij besneden werd, was Hosea. En Hosea betekent zoiets als heil, zaligheid. Een mooie naam. Maar Jozua, die naam is mooier. En dat die naam Hosea door Mozes veranderd is in Jozua, dat betekent dat Mozes wil dat in de naam van Hosea ook uit zal komen niet alleen dat er verlossing en heil is, maar ook waar die verlossing en dat heil vandaan komt. Hosea, verlossing, Jozua, de Heere verlost. Hij zorgt voor verlossing. Dus als dat volk de strijd in moet, en dat is opdracht van de Heere, dan mogen ze alleen al in de naam van hun leidsman, van hun aanvoerder, horen waar ze het van verwachten mogen. Bij God moet het vandaan komen. Dat is de eerste bemoediging. Uitdrukkelijk wordt het volk gewezen op de Heere, de verbondsgod. En de tweede bemoediging die Mozes aan het volk meegeeft, als dat volk moet gaan strijden, althans een deel van dat volk, de strijdbaren natuurlijk, de tweede bemoediging is: morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. De belofte dat Mozes ook de strijd in zal gaan, maar op een andere manier. Niet met een zwaard in zijn hand, maar met de staf bij zich. En welke staf is dat? Hij wordt weer de staf Gods genoemd. We zijn die staf in het boek Exodus al vaker tegengekomen. En we hebben al eerder gezien dat die ook vroeger al de staf Gods genoemd werd. Dat is die staf waar de Heere zoveel dingen mee verricht heeft. Zoveel wonderen doorgedaan heeft. Uitkomst gegeven heeft. Gerichten gebracht heeft. Verlossing doorgewerkt heeft. Die staf heeft een hele bijzondere betekenis gekregen. Pas nog. Toen heeft Mozes met die staf op de rots geslagen. En toen kwam er door het wonder van de Heere water uit die rotssteen. Die staf zal Mozes meenemen als hij de heuvel opklimt. En wat moet Mozes dan op die heuvel gaan doen? En wat moet Mozes dan met die staf gaan doen? Dat wordt ons verderop in de tekst verteld. Er gaan trouwens nog twee anderen met hem mee de heuvel op. Die dus niet de strijd ingaan, maar die op een andere manier werkzaam zullen zijn. Dat is Mozes' broer, Aaron. En dat is een ander die Hur heet. Van wie men wel verondersteld heeft dat dat Mozes' zwager is geweest. De man van Mirjam. Maar of dat zo is, wie zal dat bewijzen? In ieder geval zijn het twee geestverwanten van Mozes geweest. Het zijn er twee geweest die door dezelfde geest die in Mozes werkte, ook werden beïnvloed en geleid. Ze gaan met z'n drieën de heuvel op. Het hoofdaccent ligt op Mozes. Mozes, die de staf bij zich heeft, gaat daar op die heuvel, op die verhoging, waardoor hij, laat ik het zo even mogen zeggen, iets dichter bij de hemel is dan in de vlakte beneden. Mozes gaat op die heuvel staan met de staf Gods in zijn hand en dan doet hij naar gewoonte uit die tijd zijn handen omhoog naar de hemel. Zo was een van de gebedshoudingen onder Israël. Wij kennen die gebedshouding niet meer en we moeten dat ook maar niet gaan imiteren. In sommige kringen wordt het een beetje geïmiteerd, maar dan heeft het iets van namaak natuurlijk. Maar onder Israël was dat een vrij normale gewoonte. De opheffing der handen. We vinden dat in de psalmen, bijvoorbeeld ook in psalm 141. Het opheffen der handen worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. In psalm 63 lezen we het ook. Dat is een gebedshouding zoals wij het vouwen van de handen hebben. Of het knielen voor God, het buigen voor de Heere. Zo hadden de Israëlieten dat opheffen van de handen. Ook een mooie symboliek zit daarin, want als je je handen naar de hemel opheft, dan kan de Heere zien dat je handen leeg zijn. En in lege handen kan God wat leggen. Nu, Mozes heeft die staf bij zich en hij heft zijn handen omhoog, handen die overigens inderdaad ook leeg zijn, maar wel alleen die staf in is. En met het opheffen van die staf is Mozes dus eigenlijk aan God, bezig om aan God te laten zien: Heere, u hebt in het verleden geholpen. U hebt door middel van deze staf uitkomst gegeven. Deze staf is uw staf. U hebt ermee wonderen verricht. Nu zijn we opnieuw in nood. Nu zijn er vijanden gekomen. Mozes mag die staf gebruiken als een pleitgrond om de Heere ook in deze nieuwe nood, in deze nieuwe beangstigende situatie, om uitkomst en om verlossing te vragen. Als Mozes de staf opheft, dan roept hij God aan en dan smeekt hij: Heere, geef ons uw heil. En het wonder, de Heere hoort dat gebed. Want zolang Mozes' armen omhoog geheven zijn en de staf voor Gods aangezicht geplaatst wordt, is daar beneden in de vallei het volk, de legers van Israël onder aanvoering van Jozua, de sterkste. En de Amalekieten worden teruggedrongen. Hoe sterk ze ook zijn, hoe geoefend, hoe goed bewapend ook, dat aanmächtige groepje Joden is toch in staat om die Amalekieten terug te drijven. En de beslissing valt op de heuveltop. Zolang Mozes bidt en smeekt en de staf aan God laat zien, geeft de Heere de Israëlieten de overhand. Maar het valt niet mee, gewoon lichamelijk gesproken. Het valt niet mee om lange tijd zo te staan. Dat houdt een mens geen uren vol. Het bloed loopt uit de vingertoppen door de armen verder weg. En er komen allerlei gevoelens van tinteling in de vingers en in de handen. En de mens is uiteindelijk gedwongen om zijn armen te laten zakken. Dat hou je niet lang vol. En toen Mozes gewoon van lichamelijke vermoeidheid zijn handen liet zakken en de staf Gods ook lager en lager kwam, keerden de kansen in de vallei. En Amalek werd sterker en Jozua met zijn leger werd teruggedrongen en het zou een nederlaag worden. En toen bleek het nut van die twee anderen die Mozes had meegenomen de berg, de heuvel op, Aaron en Hur. En toen zagen zij ook hun taak. En ze hebben een steen genomen en Mozes gezegd, ga daar nou op zitten. En zij zijn aan weerskanten van Mozes geknield. En zij hebben aan weerskanten Mozes handen, de een links, de ander rechts, ondersteund. Zodat door de gezamenlijke activiteit van die drie, de staf Gods toch omhoog gericht kon blijven. En ze zijn verenigd geweest met z'n drieën in dat gemeenschappelijke gebed. Heere, denk aan ons. Heere, ontferm u over ons. En zolang zij met z'n drieën de staf Gods omhoog konden blijven heffen. En God konden blijven herinneren aan zijn trouw en aan zijn goedertierenheid. Heeft Jozua met zijn leger de overhand gekregen. En tenslotte zijn die legers van Israël. En wat hebben ze al met al voorgesteld. Zijn die legers van de Israëlieten toch overwinnaar geworden. En Amalek is geslagen. Is gekrenkt door de scherpte des zwaards. Zoals vers 13 zegt. God heeft zo voor uitkomst gezorgd. En ook dit gevaar is afgewend. Wel nu, wat heeft ons dit gedeelte uit het woord van God te zeggen? In de eerste plaats zou ik met u een ogenblik willen stilstaan bij het verraderlijke van de aanvallen van de duivel. Want daar worden we hierbij bepaald. Dat hoef je niet overal bij te halen in het woord van God. Maar als het woord van God er duidelijk en expres over spreekt, dan zouden wij het woord van de Heere tekort doen als we er geen aandacht aan schonken. Het verraderlijke van de aanvallen van Satan. Dat tijdstip hè, waarop Satan kwam toen. Toen de Heere ze zo rijk gezegend had. Toen het heil Gods zo nabij was. Toen de gunsten God zo gesmaakt werden. Onverdiend. En wees daar nu maar op voorbereid. Hier kunnen we dit van leren. Dat de duivel zich graag openbaart. Als een vijand van God en van zijn volk. En van alle genade Gods en alle gunstbewijzen Gods. Juist op momenten waarop de Heere behaagt om zijn volk te verkwikken met zijn heil. Toen God daar in Rafidim zijn genade openbaarde en toen ze daar een prediking van de komende zaligmaker, de Heere Jezus Christus, de geslagen borg ontvingen. Toen heeft de duivel geprobeerd daar een eind aan te maken, zodat ze er niet meer aan zouden denken en ze er niets meer van zouden beleven ook. Want dat evangelie dat God verkondigt en laat verkondigen, dat mag geen uitwerking hebben. Dat mag geen blijvende troost geven. Dat mag geen blijvend effect hebben in een mensenleven. Satan zal altijd proberen om daar waar het woord komt en waar het evangelie gepredikt wordt, en zeker waar het indruk gaat maken, die indrukken te neutraliseren, zodat er niets meer van overblijft. Satan zal altijd proberen het werk Gods af te breken. Hier was evangelieverkondiging in Rafidim, Christusprediking. En de duivel stuurt op dat moment de Amalekieten, zodat ze niets meer van die Christus en van het evangelie van Christus zullen bedenken en zullen ondervinden, maar zodat ze nieuwe zorgen aan hun hoofd hebben. Hij gunt een mens het heil niet. En als de duivel dan aanvalt en hij gebruikt daar deze Amalekieten voor, dan doet hij dat op een uiterst geraffineerde manier. We hebben zojuist al gelezen uit het slot van het 25e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Ik kom daar nog even op terug. Want Mozes zegt daar, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart, de achterhoede van het leger. Al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart. Ze vallen niet aan daar waar de gewapenden liepen, maar ze vallen aan daar waar Israël het meest kwetsbaar was, in de achterhoede, waar de zwakken waren, zeg maar waar de oude mensen waren en misschien de kleine kinderen, waar niemand weerstand kon bieden aan de aanvallen van de Amalekieten. En Mozes, 40 jaar later, meent dat hij daar nog eens goed het volk aan moet herinneren, aan de lafhartige, aan de lage manier waarop de Amalekieten de aanval hebben uitgevoerd, toen ze op de zwakste plek Israël sloegen en daar natuurlijk slachtoffers gemaakt hebben. En bovendien, Israël was toen vermoeid, dat zegt Mozes er ook nog bij, als gij moede en mat waart. Ze hadden nog maar net water gedronken. En ze waren al dagenlang dat ze gebrek aan water hadden, ze waren er door afgemat. De vochthuishouding in hun lichaam was helemaal ontregeld. En ze hadden nog maar net eerst voor de eerste keer kunnen drinken, maar daarmee was heel die kwaal en die vermoeidheid nog niet weg. Toen kwam Amalek. Op dat moment, en dat toont ons de gemeenheid, de laagheid, de lafhartigheid van de duivel, die altijd zoekt naar de zwakke plekken die er zijn. En hij weet van die zwakke plekken. Hij weet bij al Gods kinderen waar de zwakke plekken zijn. En die zijn er. David had een zwakke plek in zijn leven. Je zou die zwakke plek zijn vleeselijkheid kunnen noemen. De duivel valt hem aan op die zwakke plek. Hiskia had ook een zwakke plek. Zijn hoogmoed. Je leert Hiskia kennen als een ootmoedig mens, als die in nood is. En hij spreidt de brieven voor het aangezicht van de Heere uit. En hij doet een hartelijk en een dringend gebed tot God voor de noden van zijn volk. En de Heere hoort hem. Prachtig als je Hiskia daar zo als een smekeling, als een boeteling aan Gods genade troon ziet liggen. Maar deze bidder, deze smekeling, dit kind van God, heeft ook zijn zwakke plekken en gaat het een beetje beter. En kan die weer een beetje vooruit en is de nood geweken. Dan is deze Hiskia iemand die graag met zijn borst vooruit loopt. En die graag loopt te pronken met zijn hebben en houden. En als er een gezantschap uit Babel komt, dan laat hij het graag allemaal zien. Zijn hoogmoed. Ik ben ook nog wat. De duivel speelt erop in. En valt hem aan in die zwakke plek. Petrus heeft ook een zwakke plek. O, zijn oprechtheid en zijn liefde voor de Heere zijn boven alle twijfel verheven. Maar Petrus' zwakke plek is zijn zelfvertrouwen. Ik geen zins, Heere. Hij heeft zoveel goede bedoelingen en hij is zo vast van plan om zijn Heere lief te hebben. En om zijn zaligmaker niet in handen van de vijand te laten vallen. Hij is bereid om zijn leven voor de Heere te zetten. Maar het is juist zijn zwakke plek en de duivel weet het. En de duivel valt hem daarbij aan en het eindigt in bittere droefheid. En zo heeft ieder die God vreest, zijn zwakke plekken, waar de deur eigenlijk altijd op een kier staat en niet vast en stevig gesloten is en waar de verleidingen zo binnen kunnen komen en waar de duivel zo ingang en toegang krijgt. Daar worden de nederlagen geleden. Daar. Bij die zwakke plekken. Waar de poort niet gesloten is. En waar er bressen in de muur zijn. Daar worden de nederlagen geleden. En daar is de oorzaak te vinden voor geesteloosheid en voor ingezonkenheid. U moet er niet verbaasd van zijn. U moet er niet vreemd van opkijken als er magerheid over onze ziel komt. Omdat we bij de zwakke plek en bij de open poort niet de wacht betrokken hebben. Als onze zwakke plek is, altijd maar over een ander praten. Dan valt de duivel daar binnen. En je krijgt een dorheid over je eigen ziel. En je komt geestelijk in de duisternissen terecht. Als onze zwakke plek is, zoals bij Hiskia een stuk hoogmoed. Of materialisme. Of aardsgezindheid. Of, noem maar op, je kunt al de geboden van de Heere dan langs je leven leggen. En kijk het dan maar eens na. Waar met name de zwakke plekken zitten. Wees ervan overtuigd dat de duivel ze weet. En dat de duivel daar komt. En dat de duivel daar succes behaalt. En daarom, er is geen enkel ogenblik dat een kind des Heren mag verslappen. Er blijft altijd de noodzaak, zoals de Heren heeft gezegd tegen zijn discipelen. Waakt en bid. We hebben het er wel eens over dat we godskennis nodig hebben. En dat is zeker waar. We hebben het er ook wel eens over dat de mens ook zelf kennis nodig heeft. Dat is ook waar. We hebben het erover dat de mens Christus kennis nodig heeft. Dat is allemaal waar. En dat wordt allemaal geleerd op de school van de Heilige Geest. Weet u, op diezelfde school wordt ook Satans kennis onderwezen. Hoe staat het met uw Satans kennis? Hoe staat het met uw kennis van de vijand? Want juist als de oorlog dreigt, dan is het toch noodzakelijk dat we op de hoogte zijn van de macht en van de sterkte en van de plannen van de vijand. Ook in het aardse, in het gewone wereldse leven is het toch nodig. En daarom zijn er spionagediensten. En daarom is er een binnenlandse veiligheidsdienst om te weten waar eventueel gevaren dreigen. En waar we zwak zijn, ook als natie. En in die geestelijke strijd, want Gods volk heeft de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. In die geestelijke strijd zullen Gods kinderen toch op de hoogte moeten zijn van de listen, van de lagen, van de plannen, van de laagheid ook, van de tegenstander, van de vijand. En zullen ze hem moeten kennen. Satans listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Die had onderwijs gekregen in het vak Satans kennis. En die paste de kennis die hij gekregen had ook toe. En die bracht die kennis in praktijk. Om te waken. En te bidden. En desnoods te vluchten. Om uit de buurt van de mensenmoordenaar te blijven. En dat hij de mensenmoordenaar is, dat blijkt juist daar ook als hij aanvalt in de achterhoede waar de zwakken zijn. Dat is de duivel. Wil u de duivel nog dienen? Wie? Wie zou durven willen en willen beweren en kiezen voor de dienst van deze mensenmoordenaar? Deze lage, gemene vijand. Wie is zijn onderdaan? Wil u dat blijven? Dienaar van deze vorst der duisternis. Die als hij aanvalt op de zwakke plek aanvalt. En als hij Amalek huurt, Amalek laat aanvallen daar waar de zwakken zijn. De kleine kinderen en de grijzaars. Waar niemand zich verdedigen kan. Dat is de vorst die we van nature dienen. Dat is de vorst aan wiens bevelen we van nature gehoorzaam zijn. Tweede wat ons in dit gedeelte uit het woord van God voorgesteld wordt, dat is dat de geestelijke strijd in het leven van Gods volk onvermijdelijk is. Er zijn wel eens momenten, we zagen dat de Heere zegt, ik zal voor u strijden. Dat maakt elk kind des Heeren ook wel eens mee, dat het zo rustig kan worden en zo vredig van binnen. Al is die omringd door 1000 benauwenissen en door allerlei vijanden en wat er dan ook allemaal zijn kan. Dat het zo vredig en rustig van binnen kan zijn dat je je nergens zorgen over hoeft te maken, want de Heere neemt het voor je op. En de Heere voert het voor je uit. Je kunt er zo op vertrouwen dat Hij die het goede werk begonnen is, het ook voltooien zal. En het geloof wordt door de Heere zelf versterkt en bekrachtigd, zodat de mens echt in de schuilplaats van de Allerhoogste mag gezeten zijn. En zo mag zien dat de Heere het helemaal voor hem in orde maakt. Dat gebeurt wel eens. Maar dat is niet altijd zo, net zo min als dat bij Israël altijd zo was. Want hier krijgt Jozua toch het bevel om een leger op de been te brengen en de wapens voor de dag te halen en de strijd in te gaan. En dat vind je in het woord van God ook. Want dat is wat je bijvoorbeeld in het 6e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs leest. Ik citeerde daar al uit dat we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom, in datzelfde verband, wijst Paulus dan ook op de noodzakelijkheid om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. Opdat gij staande kunt blijven in de boze dag. En dan wijst hij ook aan waar die wapenrusting uit bestaat. Een helm, een borstwapen en een schild en een zwaard. Al die dingen die er toen in die tijd bij zo'n Romeinse soldaat die hem voor de aandacht staat betrokken waren. Die wapenrusting. Nou, in geestelijk opzicht is er ook zo'n wapenrusting. De Heere heeft hem klaargemaakt. De Heere heeft hem aangeboden. En al de zijnen die in de geestelijke strijd worden opgeroepen, die mogen zich tot de Heere wenden om van hem het schild des geloofs en de helm der zaligheid en het zwaard des geestes enzovoort te ontvangen. Dat hoort bij de manier waarop de Heere de zijnen opvoedt, die geestelijke strijd. De Heere maakt zijn volk ook weerbaar. Hij wil ze oefenen. Psalm 144 zegt dat letterlijk. Gij oefent mijn vingers ten strijde. De Heere neemt, als hij een mensenkind in zijn dienst neemt, dan neemt hij hem helemaal in zijn dienst en dan wordt die mens gemaakt tot een goed krijgsknecht van Jezus Christus, om een andere uitdrukking uit de schrift te gebruiken. En die moet natuurlijk geoefend worden, die moet toegerust worden, die moet bekwaamd worden. En als de Heere ze gaat toerusten en oefenen, dan laat hij ze niet tegen denkbeeldige vijanden vechten, maar tegen echte vijanden. Of om het met een ander beeld te zeggen, en dat is ook een woord van Mozes, maar dan 40 jaar later in Deuteronomium 32 lees je dat, dan gebruikt hij dat beeld van die arend die zijn nest opwekt. Die mannetjes arend en de vrouwtjes arend, die hebben jongen gekregen en daar hebben ze nu een tijd lang voor gezorgd. Maar die jonge beesten die hebben dat natuurlijk heel best in dat nest en die willen dat ook wel zo houden. Dan hoeven ze er zelf niet op uit, want dan wordt het eten bij hen gebracht en dan hoeven ze zelf niet over die rand van dat nest heen. Maar zo kan dat niet blijven. Die beesten moeten op eigen wieken kunnen drijven en die moeten op eigen kracht verder kunnen gaan. Dus wat gaat die arend doen? Die gaat zijn nest opwekken. Die gaat dat nest afbreken. Die rukt er hier een stuk uit en die rukt er daar een stuk uit. Zodat die jonge arenden al angstig tegen elkaar kruipen. En bevreesd zich afvragen wat er nou gaat gebeuren. Maar dat nest dat wordt al maar kleiner. En dat plekje waar de jonge arenden kunnen zitten wordt al maar kleiner. Ten slotte rollen ze over de rand van het nest de afgrond in. En dan moeten ze gaan vliegen. Ze hebben toch niet voor niks vleugels? Dan moeten ze gaan ontdekken waarom ze vleugels hebben. En wat ze ermee moeten doen. En ze doen het allemaal krampachtig en hulpbehoevend, hulpeloos. Maar ze ontdekken dat als ze die vleugels die ze gekregen hebben gebruiken, dat ze zich dan toch in de lucht ook kunnen vasthouden. En als er dan gevaar dreigt, dan is die andere arend erbij om eronder te duiken en ze op te vangen, zodat ze toch niet te pletter vallen. Zo deed de Heere dat met Israël, zo heeft Mozes dat via dat beeld onder woorden gebracht, en dan zie je die arenden over dat nest, over de rand van dat nest heen tuimelen. En dan komen de Amalekieten en die vallen aan, en Israël kan niet, en Israël moet toch. En die arendsjongen, die hebben vleugels en ze kunnen ze niet gebruiken. En er zit toch niks anders op dan dat ze moeten gaan gebruiken. Zo oefent de Heere zijn volk. Dat kan best benauwd zijn. En dan komen er vele vragen. En dan komen er angstige gedachten. Zou God zijn beloftenis, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Heeft hij zijn goede tierenheden afgesneden? Maar het is onvermijdelijk. Zo oefent de Heere zijn volk. Kent u die strijd? Van nature niet. En als ik zeg van nature, dan weet u wat ik ermee bedoel. Dan bedoel ik, zolang wij nog onwedergeboren zijn en zolang we nog voor eigen rekening staan, zolang wij eigenlijk ook nog in het kamp van de vijand verkeren, kennen we die strijd niet. Dan hebben we met de vijand al lang vrede gesloten en we doen zijn wil en we gaan in zijn weg. Staan we nog aan zijn kant? Aan de kant van die mensenmoordenaar, aan die kant van die lafhartige aanvaller en vijand van God en van Gods genade en van de zaligheid van zondaren, zijn wij dus in de grond van de zaak eigenlijk ook nog vijanden, niet met God verzoend, Hebben we de wapens die we tegen God getrokken hebben nooit neergelegd nog? Nog nooit gecapituleerd? Nog nooit overwonnen door de genadekracht van de Heer? Heeft de Heer u nog nooit neergeveld en bent u nog nooit op uw knieën gekomen in ware verootmoediging om God te bidden om de vrede en om genade? U zult het verliezen, want niemand heeft zich tegen God verhard en vrede gehad. En de Heere zegt vandaag nog, leg die wapens nou eens neer. Geef het nou eens gewonnen. Erken mij nou eens als God. Buig nu eens voor mij. En als we dat door genade hebben mogen doen, capituleren, het verliezen en nog ondervinden ook dat het zalig is om het van God te verliezen. Hoe staat het dan nu met de strijd tegen de geestelijke boosheden? En met het aandoen van de geestelijke wapenrusting, je zou al die onderdelen van die wapenrusting kunnen noemen, waar is de helm der zaligheid? Maar heb u het schild des geloofs gelaten? En het zwaard des geestes? Of heb u er geen gebruik van gemaakt? Wapenstilstand gesloten met de vijand? De Heere blijft toch zeggen tot al de zijnen: strijd de goede strijd des geloofs. Dat staat er niet voor niets. En het is van levensbelang dat we daar naar horen en dat we daar naar handelen. Geef de vijand toch niets toe. Geef hem toch geen gelegenheid om u bij de Heere vandaan te trekken en u van de gunst en van de gemeenschap van de Heere te beroven. Het woord van God laat het volk van God geen rust. Maar dan, en dat is de derde gedachte, in dit tekstverband, in dit tekstgedeelte wordt ons ook heel duidelijk gewezen op het nauwe verband dat daar is tussen strijden en bidden. Want daar in de vallei streed Jozua met zijn leger. En op de heuvel was Mozes met die twee anderen. En wat er op de heuvel gebeurde, we zagen het, had dat invloed op datgene wat er in de vallei gebeurde. Het strijden van Jozua en het bidden van Mozes hadden alles met elkaar te maken, want verslapte dat gebed en zonken Mozes armen en daalde de staf Gods neer, dan hadden de Amalekieten de overhand. En bad Mozes te sterker ondersteund door die anderen, dan hadden de Israëlieten de overhand. En zo alleen werd tenslotte de overwinning behaald. En dat is ook een geestelijke les uit datgene wat er bij Rafidim gebeurde. Het nauwe, het onlosmakelijke en onverbrekelijke verband tussen de strijd waar Gods volk toe wordt opgeroepen en het gebed dat zij strijdende tot de Heere hebben op te zenden. Waarbij, en dat onderstreep ik toch ook nog even, waarbij het ook van belang is dat in dat gebed en in dat gebedsleven ook iets beleefd en ervaren wordt van het gemeenschappelijke. Want er zijn situaties dat we het beste samen kunnen bidden. Als het over onze persoonlijke noden gaat, over onze persoonlijke schuld, over ons persoonlijk godsgewis, over het persoonlijk beleven van de kloof die er door onze zonde is tussen God en onze ziel, over ons persoonlijk verlangen en die honger en dorst naar God en naar zijn gerechtigheid en die begeerte om Christus te mogen kennen, zeker dan zijn er alle redenen om eenzaam in de binnenkamer te gaan en alleen voor God te buigen. Want dan kent het hart zijn eigen strijd en dan moet de mens persoonlijk God ontmoeten en persoonlijk tot vrede met God komen. Maar er zijn ook noden, er zijn ook behoeften, er zijn ook zorgen die we gemeenschappelijk hebben te dragen. Zoals de nood van Israël, Mozes op het hart gebonden was, maar Aaron ook en Hur ook. En ze met z'n drieën de troon van God bezochten om van de Heere gemeenschappelijk te bidden, uitkomst te willen geven in deze nood. Dan mag een mens ook de noden van anderen meedragen. Draagt elkanders lasten, zo zegt de schrift ook. Gemeenschappelijk de nood voor God en voor zijn troon neerleggen. En daarbij pleiten op zijn trouw. De staf Gods opheffen. De belofte Gods. Want die zijn in die staf eigenlijk allemaal belichaamd. De beloften Gods. Waarvan de Heere meer dan eens bewezen heeft dat ze ja en amen zijn. Dat je erop aankomt. Die staf Gods. Die heeft de Heere al meer dan eens gebruikt. Om Israël te laten weten dat God een betrouwbaar en een waarachtig God is. Nu mogen ze, Mozes met die twee anderen, mogen God zijn eigen deugden voor gaan houden. Heere, u hebt het betoond en bewezen dat u de waarachtige en de getrouwe zijt. U hebt uitkomst gegeven. We zijn niet van honger en we zijn niet van dorst omgekomen. Dankzij de trouw van uw verbond en u zijn er nieuwe gevaren. Heere, denk nu ook aan ons. Zie ons aan naar de trouw van uw verbond op grond van de waarachtigheid van uw eigen belofte. En zo gemeenschappelijk de Heere aanroepen. Ze liepen als een stroom hem aan. En hij liet hen nimmer schaamrood staan. Gemeente, wat een lessen liggen hierin, ook voor de praktijk. Ook voor de praktijk niet alleen van het persoonlijk, maar ook van het gemeenschappelijke leven. Dat is nou ook een van de dingen waarom de Heere mensen aan elkaar geeft. Of de Heere daar nou speciaal aan Mozes opdracht voor gegeven had om Aaron en Hur ook mee te nemen die heuvel op. Of dat Mozes dat nou zelf als het ware intuïtief, geestelijk, als het ware aangevoeld heeft. Ik moet er een paar bij hebben, want deze taak is mij te zwaar. Ik kan het alleen niet, ik moet er een paar hebben, geestverwanten, mensen die ook geleerd hebben wat bidden is, om samen Gods aangezicht te zoeken. Hoe het ook gegaan is, zo zij het gegaan. Maar dit is wel het resultaat geweest. En daarom heeft God mensen aan elkaar gegeven. als er gemeenschappelijke noden zijn om ze gemeenschappelijk bij de Here te brengen. Dat is een van de prachtigste dingen in een huwelijk ook. Als man en vrouw elkaar mogen bijstaan en als de een de ander mag ondersteunen. En dat kan ook in andere verbanden beleefd worden als God mensen op elkaars pad plaatst en je herkent het werk Gods in elkaars leven. Dat je ook geestelijk steun bij elkaar en samen bij de Here mag zoeken. En dat je zo de noden van anderen ook voor Gods aangezicht mag brengen. Nee, niet dat wij het dan redden met het zwaard in de ene hand en met de staf Gods, om het zo te zeggen, in de andere hand. Bidden en strijden, strijden en bidden. Maar dan blijft het geheim van de strijd. En dan blijft het geheim van het gebed liggen. In de naam van Hem. Naar wie Jozua's naam heen wijst. En naar wie Mozes gebed heen wijst. Jozua, dat is in het Nieuwe Testament, in het Grieks, Jezus. Jezus, de overste leidsman en de voleinde des geloofs. De meer dan Jozua, die zijn volk aanvoert in de strijd. En die zijn volk naar de overwinning voert. En die meer dan Jozua is tegelijk de meer dan Mozes. Want hij leeft altijd. Om voor zijn volk te bidden. En hij heeft niet eens een Aaron en een Hur nodig om zijn armen te ondersteunen. Want in zijn voorbidderswerk worden zijn armen nooit moe. Daarom kan de apostel schrijven. Hij leeft altijd. Zonder dat hij ooit vermoeid op moet geven. In het leven van Gods kinderen is er de vermoeidheid menigmaal. Het zij dat ze strijden, vermoeid in de strijd. Het zij dat ze bidden, vermoeid in het bidden. Dat kan ook. Dat je het niet meer weet. Dat je niet meer weet te bidden gelijk het behoort. Dat je zo vermoeid raakt, ook op dat gebedsfront. Dat je dreigt op te geven. En dan met name zou het een zegen zijn als anderen het voor je overnamen. Maar bijzonder wordt het dan een zegen dat er één is die het helemaal overneemt. De meer dan Jozua. De meer dan Mozes. Ziet u waar het toch weer naartoe moet? Zoals in het begin, het eerste gedeelte van Exodus 17, zo is nu ook in dat tweede gedeelte van Exodus 17. Waar het naartoe moet, dat ik hem kenne, de geslagen rots. Zo was die in het eerste gedeelte. De overste leidsman en degene die altijd voor zijn volk bidt. Dat ik hem kenne. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, laten we uw naam ook na deze kerkdienst nog weer ootmoedig mogen danken. Gij hebt toen ook weer uitkomst gegeven, heren. O, gij hebt zoveel gedaan voor uw volk en gij zult ook voor uw kerk nu alles doen. In alle nood en dood, in alle gebrek en ellende, in alle zorg en moeite zult gij u een getrouw helper willen betonen, heren. Al worden ze er dan bij tijden ook zelf heel dringend toe opgeroepen om te strijden en weerstand te doen. En de vijand geen plaats te geven. Heren, wilt gij het onderwijs dat we vanmorgen hebben ontvangen, nu ook door uw Heilige Geest toepassen aan de harten van allen die u vrezen. Wilt ge ze inderdaad oefenen ten strijde, wilt ge ze leren, heren, om te strijden, de goede strijd des geloofs. En laten onze ogen toch open zijn voor de listen van de vorst der duisternis en voor alles wat hij beoogt en wat hij bewerken wil. En wilt gij genade geven om te waken en om staande te blijven, om te worstelen aan uw genade troon en op die overste leidsman en die volleinde des geloofs, op die gedurige voorbidder te zien. Heren, oefen uw volk in al die dingen die zo nodig zijn op weg naar de hemelstad. En als we nog altijd bij uw vijanden behoren, als we nog altijd gewillige dienaren van de vorst der duisternis zijn, heren, wilt ge geven dat uw woord ons dan zo raken mag en dat uw geest ons dan zo onrustig zal maken, dat we er niet langer vrede mee kunnen hebben en dat we niet langer voor durven gaan, maar dat we u de Heere te voet mogen vallen en u smeken om uw genade en om de vrede. Heere, denk aan ons. Wilt u verder voor ons zorgen ook op deze zondag en ons vanavond opnieuw rondom uw woord bij elkaar brengen om te horen wat gij dan tot ons te zeggen hebt. Vergeef onze zonden, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 60, het zevende vers, geef gij ons hulp in tegenheen. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.